Ja, daar blijf ik vanaf hoor. Daar heb ik geen verstand. Fantastisch om vanavond zo bij elkaar te zijn. Ik was hier eerder in het jaar. Toen hadden we gewoon de zondagmorgendienst. En toen heb ik jullie al iets verteld over dat project meer. En over al die geweldige kansen die er zijn. En vanavond een avond die helemaal in dat teken van project meer staat. En we hebben altijd een beetje discussie van is het nou een eredienst? Of is het een concert? Of is het een mengsmering tussen een eredienst en een concert? En het is denk ik een mengsmering. Maar dan weten we toch, ook hier, dat ik heb dat geluid zit niet helemaal goed geloof ik. Dan weten we toch dat we ook hier afhankelijk zijn van de Heere, onze God. En daarom willen we beginnen met een moment van stil gebed. Maar ook in deze dienst is onze hulp in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die altijd trouw blijft en die nooit loslaat het werk van zijn handen. En namens die Heer mag ik u begroeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in de kracht van de Heilige Geest. En de hele gemeente zegt
Amen.
Amen. We gaan de Heer aanbidden.
Heer, het volgende lied, waar we op een soort van God keren, om te aanbidden, om te jou te brengen. Dat gaan we doen de volgende nummers. Ik begin met voor jou, voor u, mijn lieve, blijdschap in mij.
Thank you.
is mijn verlangen. U prijzen, Heer, met het deel van mijn hart. Dan weet ik u.
Thank you.
vader. Dus de vader is daar als een handboer. Nee, ze zijn natuurlijk altijd wel. Zijn we gewend voor een beetje op het? Ik niet hoor. Maar hij is niet vergeten. En dat we ook een soort vaderlijke liefde en nabijheid en bevestiging hebben gemist. Nu komt de laatste tijd erachter dat dat gemist misschien meer impact heeft op ons leven dan we in die instantie zouden denken. Misschien heb je een vader staat die niet voor past, een hele autoritaire vader is. Een veel eisende vader. We hebben allerlei vaders. Maar dit is dan heel erg gewoon. Het verhaal van Jezus, die gelijk niet uit Lucas 15 te lezen, waarin Jezus zelf Gods vader afbeeld als iemand van zijn vader die de eerste die de uitkijk staat. En ook als God het verpoest, dat hij ons afwendt en ons omarmt, om ons houdt, om ons thuis heeft. Vind ik zoiets moois. Daarom heb ik jullie geschreven, koning van mij, over die vader die ik niet volmaakt.
Bijbel lezen en we leven na Pinksteren. Dus ik stel voor dat we wat lezen uit Handelingen, hoofdstuk 3 en 4. En ik kan beginnen in 2, want het is het leven van de eerste gemeente. En wat gaat er nou gebeuren in dat leven van die eerste gemeente? En ik lees een paar korte gedeelten. Het zou te lang zijn om al die hoofdstukken te lezen. Maar ik haal er een paar stukken uit en straks zal ik daar wat meer over vertellen. En we beginnen in hoofdstuk 2, vers 46. Er staat van die eerste christenen. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Op een dag gingen Petrus en Johannes, zoals gewoonlijk, naar de tempel voor het middaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: kijk ons aan. En de bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Sta op en loop. En hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. En daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. Nou, geweldig zou je zeggen, maar dan komen de schriftgeleerden in beeld. En de koster van de tempel zou je kunnen zeggen. Dat is hier heel anders met de koster, geloof ik. Hè? Maar de koster van de tempel en de fariseërs, de dominees van toen zou je zeggen, de priesters, de Sanhedrin, die vinden het helemaal niks. Dat daar die naam van Jezus opeens weer opduikt. Ze hebben hem net gekruisigd, ze dachten dat ze van hem af waren. En dan kregen daar een paar van de jongens die daar alleen over gaan beginnen. En er zelfs wonderen in doen. En dan proberen ze dus als het ware Petrus en Johannes te onderdrukken. Ze nemen ze gevangen. En ze zeggen dat ze niet mogen spreken over Jezus. Maar dan lezen we in vers 13, hoofdstuk 4 vers 13. Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd. En ze realiseerden zich dat beide in Jezus gezelschap hadden verkeerd. En ze proberen hem de mond te snoeien, maar uiteindelijk moeten ze hem vrijlaten. Ze hebben uiteindelijk niks verkeerds gedaan. En dan komen ze terug in het midden van de gemeente. En hoe reageert nou die gemeente daarop? Dat zien we als we lezen in vers 27. Ze gaan in gebed en ze bidden, want inderdaad in deze stad hebben alles samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël. Om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Dan nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen. En stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed geëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. We gaan daar straks meer over, verder over nadenken, maar eerst nog een lied dat we samen kunnen zingen.
Thank you.
Dat moet toch wel wat geweest zijn, hè? Krijgen jullie nog geen heimwee als je dat nou leest, hè? En je denkt, hoe was dat nou in die eerste gemeente? Al die Joden waren vanuit allerlei landen naar Jeruzalem gekomen. Waarvoor? Om het oogstfeest te vieren, Shavuot, het oogstfeest. En ze gingen op naar de tempel, duizenden mensen die tegelijkertijd richting de tempel gingen om het daar te vieren. En toen was er opeens een windvlaag. En het zijn net Hollanders, hè, die Joden. Want ze waren nieuwsgierig. Wat gebeurt er? Wat is er aan de hand? En ze veranderden van richting en ze gingen allemaal richting de Sionsberg. Want daar gebeurde het. Daar, in die bovenzaal, daar balde die wind als het ware samen. En het duurde niet lang of de deuren gingen open en de discipelen kwamen naar buiten in vuur en vlam voor koning Jezus, vol van de Heilige Geest. En Petrus preekte en op één preek van Petrus kwamen er 3000 mensen tot geloof in de Heer Jezus Christus op één dag. Ik denk tegenwoordig wel eens, je moet 3000 preken houden voor er eentje tot geloof komt. Hè? Maar iets van grandioos. En die mensen, ze bleven samen, staat er in de schrift tegen, dat ze elke dag bij elkaar kwamen. Dus ook die mensen die op vakantie waren, want die waren natuurlijk op vakantie om naar Jeruzalem te gaan. Ja, de vakantie was om, maar ze wilden niet meer naar huis. Want ze hadden iets geweldigs ontdekt, hè, van een nieuwe gemeenschap. Dus wat deden ze? Ze bleven allemaal samen, eendrachtig bij elkaar. En ze logeerden dus gewoon bij elkaar. Hè. Ik heb een huiskamer, kom er maar in. Hè. Hups, 20, 30 man op de vloer. Lagen daar naast elkaar, mannetje aan mannetje te snurken. S'morgens vroeg wakker worden. Tikte een de ander aan. Hey, yo, de Heer is opgestaan. Ja, hij is waarlijk opgestaan. Wij ook opstaan, kom op. En dan gingen ze weer. Hè. En dan gaan ze weer naar de tempel toe. En zo was het elke dag feest. Hè. Als je leest in Handelingen 2, dat leven van die eerste gemeente, dat moet gewoon gigantisch geweest zijn. Het is... Iets van, wat moet dat toch ontzettend bijzonder geweest zijn. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Ze braken het brood bij elkaar thuis. Ze gebruikten hun maaltijd in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ja, iets van, dat was een feest om bij te zijn. Ze loofden God, ze stonden in de gunst bij het hele volk. En elke dag kwamen er nieuwe mensen tot geloof. Wauw, daar verlang ik nou naar. Jullie ook? Dat je dat mag meemaken, iets van wat een feest. En dan gebeurt het. Op een dag gaan Petrus en Johannes, zoals ze dat gewend zijn, want dat doen ze elke dag, ja, gaan ze naar de tempel om te bidden. Het gebed is belangrijk, hè? En ze komen dan de tempel aan en dan loop je de trappen op bij de schone poort en daar zitten altijd bedelaars. Ik weet niet of je als op vakantie bent geweest, maar als je in zo'n zuidelijk land komt, als je de kerk uitkomt, wie zitten daar? Bedelaars, hè? Dan even op je goede geweten. Misschien is het wel goed om dat te doen even, want wij kunnen dat. Maar er zitten bedelaars. En dan moet je dus voorstellen, er is daar dus een bedelaar die is verlamd geboren, zijn leven lang. En die wordt elke dag daar neergepakt. En dan moet je even goed opletten. Jezus is dus honderden keren langs die verlamde man gelopen. Want als Jezus naar de tempel ging, dan zat hij daar. Ja. En de andere discipelen honderden keren langs gelopen. Wij lopen er ook vaak langs, hè? Je ziet je buren, buurman, maar verder niet echt geïnteresseerd. Zo van, bekijk jij het maar. Hè? Jij jouw ding, ik mijn ding, hebben we geen ruzie tenminste. Hè? Dus we lopen er gewoon langs. Hè? Maar vandaag is het de dag. Vandaag is het momentum, zou je kunnen zeggen. Want die man die kijkt naar Petrus en zo van, heb je een aalmoes voor me? En Petrus ziet die man. En hij ziet hem zitten. Letterlijk en figuurlijk ziet hij hem zitten. Hij zegt, kijk eens aan, man. En die bedelaar denkt, hé jongens, dat wordt een vette, hè? Dat wordt vast een briefje in plaats van een muntje. Hè? Dus die... En het eerste wat Petrus zegt is, zilver en goud heb ik niet. Ja, geld staat er in de nieuwe Bijbelvertaling. Zilver en goud heb ik niet. In andere woorden, en die bedelaar denkt, nou ja, loop dan maar door, hè. Zilver en goud heb ik. Maar wat ik heb, Dat geef ik je in de naam van Jezus. Sta op en wandel. Hij pakt hem bij zijn rechterhand. En die man, die staat op. En die voelt het in zijn enkels. En die voelt het in zijn benen. En die begint te dansen en te springen. Ja! Kijk even enthousiast allemaal, jongens. Helemaal iets van, geweldig, ik kan lopen. En hij rent met de discipelen naar binnen in de tempel, op het tempelplein. Iedereen op het tempelplein. Kijk, wat is het? Nee, dat is toch die verlamde man die daar altijd zit. Dus kijk, die loopt te springen en te dansen. Helemaal te gek, zeg. Dus consternatie in de tempel. Moet je je voorstellen, had ik eigenlijk even moeten organiseren. Dat nou iemand binnen kwam rennen en zo van, hè? Dan sta ik dan raar te kijken in de kerk. Jullie staan al raar te kijken als de dominee het voordoet. Moet je nagaan. Ja? Maar dat is opschudding in de tempel. En daar houden ze niet van. Hè? Die fariseërs en schriftgeleerden die willen de rust in de tent bewaren. Ja? En dan vooral als ze horen dat er een wonder gebeurd is in de naam van Jezus. Dat kan niet. En het feest loopt in feite uit, zou je kunnen zeggen, in de eerste vervolging van de christenen. Want terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd. Ze grepen hen vast, ze zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. De bak in. En het gekke is, aan de ene kant dus vervolging, maar aan de andere kant, van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer 5000. Het begon met 3000, nu zijn er al 5000. Dus aan de ene kant zorg, strijd, vervolging, aan de andere kant zegen, groei, bekering. En dat is als het ware de spanningsboog van de kerk van Jezus Christus alle eeuwen door. Dat gaat door tot op de dag van vandaag. Want waar groeit de kerk het sterkst? Daar waar vervolging is. Daar waar het niet zo makkelijk is als in Nederland. Daar waar je er echt een prijs van moet betalen. Dan weten mensen waar ze het voor doen. En als wij niet uitkijken, dan worden wij van die lauwe christenen. Want ja, het gaat wel aardig bij ons. Hè? Dus we sudderen lekker door. Dus dat is de uitdaging van, hé, hoe zit dat? Dan worden Petrus en Johannes de volgende dag voorgeleid voor die Joodse hoge raad en die getuigen van de Heer Jezus. Petrus die spreekt daar vervuld van de Heilige Geest, staat er in hoofdstuk 4 vers 8. En ze zeggen, door niemand anders kunnen we worden gered, want zijn naam, de naam van Jezus, is de enige op aarde die de mensen redding brengt. Een radicale prediking voor de Joodse hoge raad. Ja, het is maar dat ze het weten. En dan staat er iets heel aardigs. Dat vind ik eigenlijk wel een kraanvers, vers 13. Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren. Dus dat zijn, hè, aan de ene kant alle geestelijke bobo's op een rijtje, zou je kunnen zeggen. Hè? En aan de andere kant Petrus, de visser, Johannes, gewone mensen. En ik ga jullie wat Grieks leren, vind ik leuk. Zullen we even wat Grieks leren? Want wat betekent nou ongeletterd in het Grieks? Ongeletterd in het Grieks is agrammar. Daar zit ons woord grammatica in, hè? Agrammar zijn ze. Dus ze zijn ongeletterd. En eenvoudig, weet je wat eenvoudig? Het Griekse woord voor eenvoudig ga je nooit meer vergeten, let op. Het Griekse woord voor eenvoudig is idiotes. Dus er staan daar en stel agrammar idiotes. Dat is wel het. Maar ze zijn volop de Heilige Geest en met grote vrijmoedigheid, vrij en moedig, niet geïmponeerd door die geestelijke leiders, getuigen ze van Jezus Christus. En dat staat er dan ook achter. Het zijn eenvoudige, ongeletterde mensen, maar ze realiseerden zich dat beiden in Jezus gezelschap hadden verkeerd. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. En dat wil ook voor ons zeggen, als wij proberen getuigen te zijn van de Heer Jezus Christus en dat willen delen met andere mensen, dan gaat het er niet om dat wij super intellectueel gaan lopen doen en alle argumenten op een rijtje hebben en elke discussie kunnen winnen en gewoon alles weten en dat soort dingen meer. Forget it. Wees maar gewoon. Wees maar een agrammer idioot voor Jezus. Ja? Maar waar het om gaat is dat mensen aan jou kunnen zien dat je bij Jezus bent geweest. Dat je in het gezelschap van Jezus bent. Dat je stille tijd gehouden hebt voor je vanmorgen de deur uitliep. Dat je stil bent geweest om God te ontmoeten. Dat je in zijn kracht gaat. Dat je onder de leiding van zijn Heilige Geest gaat. Dat is het geheim van Petrus en Johannes. En wat is dan de aanpak van het Sanhedrin? Wat proberen ze te doen? Wat ze doen is dat ze zeggen tegen Petrus en Johannes, ze waarschuwen hen met niemand meer over Jezus te spreken en ze verbieden hun om zijn naam nog te gebruiken. Dat noemen we tegenwoordig intimidatie. Zo, als jij geloof wil is best, maar dat doe je maar thuis, ja? Of geloven, dat doe je maar in de kerk. Maar op je werk hou je je mond erover, hè? En dat kruisje van die buschauffeur af. Kan niet, ja? En dus iets van, ook vandaag in Nederland proberen ze om alles wat jij gelooft, wat diep in jouw hart, in jouw ziel leeft, weg te duwen. Doe maar normaal, praat maar alleen over economie. Alsof je daar vrolijk van wordt. Iets van, intimidatie is het gereedschap van de tegenstander. Als je kijkt in de pers, zodra er bij Paul een witte man een christen op de stoel zit, dan wordt hij op de een of andere manier met een soort dedain weggeredeneerd. Opzij geduwd. Niet serieus genomen. Dat is onvoorstelbaar als je daarop let. En dat is een grote uitdaging ook voor ons als christen. Laten wij ons intimideren. Laten wij ons als het ware zwijgen over Jezus. Ja, ze zien hem aankomen. Al die sterke verhalen van morgen. Morgen kom je op je werk of kom je op school, ja. En dan ben jij dingen van, ah, Nederland, voetballen, Portugal, 5-0, hè? Goed, hè? Helemaal te gek, hè. Ja, zeg, ik ben ervoor nog even naar de kerk geweest. Hè? Iets van, durf je kleur te bekennen. Durf je te laten zien wie je bent in Christus. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, Petrus en Johannes, hallo. Dat zijn van die supergelovigen natuurlijk. Hè? Die zijn 3 jaar in het voetspoor van Jezus gegaan. Ja, ik ben maar een hele eenvoudige, idiotes, hè? Gewone gelovige. Hè? Dus wat kan ik nou doen? Hè? Dat die dode, die wordt ervoor betaald. Hè? Die moet kunnen praten. Ja, maar ik zou niet weten wat ik zeggen moet hoor. Hè? Iets van, de gewone, zijn hier gewone gelovigen vanavond? Hoe zit dat nou met ons? Hoe reageren wij? En dan zie je dus als Petrus en Johannes vrijkomen, dan gaan ze terug naar de gemeenschap van de kerk. Die is dus bij elkaar daar, hè? Dat is het eerste wat je natuurlijk ziet. En die gaan bidden. En dan vind ik het zo bijzonder dat die mensen niet gaan bidden van, Heer God, wilt u ons alstublieft helpen dat we niet vervolgd zullen worden, want dat vinden we erg en eng. En dat we niet geïntimideerd zullen worden, want we zijn zo bang. Nee, wat ze bidden is, sta acht op hun dreigement, maar stel ons, uw dienaren, al die gewone gelovigen dus, stel ons uw dienaren, letterlijk staat er in uw slaven, ja, stel ons in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Vrij en moedig spreken over de boodschap van Jezus. Dat is wat Nederland nodig heeft. En ik ben ervan overtuigd dat als elke christen in Nederland vrij en moedig wordt, dan is het opwekking in Nederland. Want dan verandert ons land. Dan verandert de samenleving. Dan krijgen we een nieuw Nederland. Mooie politieke partij, nieuw Nederland, hè? Iets van, wanneer durven wij onze plek in te nemen? En ze bidden om wonderen en tekenen. Ze zeggen, Heer God, wilt u het bevestigen met wonderen en tekenen? En dan gebeurt het ook, want dan worden alle vervuld van de Heilige Geest. En dan spreken ze vrijmoedig over de boodschap van God. Lieve mensen, God gebruikt gewone mensen. Eenvoudige, agrammer idiotes. Ja? God gebruikt gewone mensen zoals mij, zoals u en zoals jij. En wij hebben soms een denkfout gemaakt. Wij hebben gedacht dat we leden zijn van Gods CIA. Van Gods geheime dienst. Ik weet niet of ik het ooit eerder hier verteld heb, maar ik had een keer een gemeentelid die kwam naar me toe en zei: dominee, ik heb ontdekt dat de collega die tegenover me zit op kantoor, dat hij ook christen is. Dus ik zei: nou, dat is fantastisch. Ja, zei hij, we zaten te praten, hoor. We zeiden over de kerk iets. Ja, maar ik ga ook naar de kerk. Nou, geweldig, leuk gesprek gehad. Ik zeg: superman. Ik zeg: hoe lang zitten jullie al tegenover elkaar? 20 jaar. Gods CIA. En ik daag de kerk in Nederland uit en ik daag jullie vanavond uit om dat afkorting CIA te veranderen. Om ervan te maken christenen in actie. En zeggen: wij gaan staan voor wat we geloven. Wij gaan kleur bekennen, gewoon in onder onze vrienden, onder onze buren, onder onze collega's, de mensen op school. Wij willen duidelijk maken dat Jezus het ware is, vrijmoedig in de kracht van de Heilige Geest. De protestantse kerk, toen ik aankwam, zag ik dat jullie zo mooi dat logo van de protestantse kerk daar in het torentje hebben gezet. Hè? Nou, ik weet wel dat in 2004 toen de kerk eenwerd, toen was die verklaring van eenwording en die eindigde met het gebed: kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk. En ik denk van de kerk, dat zijn wij: kom Heilige Geest, vernieuw mijn leven, vernieuw ons leven. Kom Heilige Geest en geef ons vrijmoedigheid. Amen.
Wij staan als een naar en wijn voor u, als slachtoffer uit een zuiver
Ik ben eigenlijk een beetje benieuwd. Wie van jullie komt er nou niet uit Waarder, maar uit de omgeving hier? Laten we even zien. Oh, dat zijn er heel wat, zeg. Alsjeblieft, ja. De hele regio, daar ben ik blij mee. Want ik mag iets vertellen over Project Meer. En in Waarder had ik er in een dienst al even iets over verteld. Dus ik dacht, moet ik dat nou allemaal opnieuw vertellen? Dat ga ik even opnieuw vertellen voor al die mensen van buiten Waarder dus. Hè? Wat gaat er namelijk gebeuren? Een jaar of 18 geleden kwam Peter Vlug senior bij me. Van Opwekking. En die had een droom van God. Om heel Nederland nog een keer te bereiken met het evangelie. En ik was predikant in Aalsmeer. En hij kwam naar mij toe om dat te vertellen. En ik dacht, wat moet ik daarmee? Ik ben een dorpsdominee. Help! Dus ik heb hem bedankt voor de eer. En ik heb voor hem gebeden. En ik heb verder niks gedaan, want ik wist niet wat ik moest doen. Maar toen kwam het Evangelisch Werkverband als vernieuwingsbeweging in die protestantse kerk. En dat begon te groeien en ik werd daar directeur van en ik kreeg een landelijk netwerk. En op een gegeven moment kwam die droom terug. Een paar mensen los van elkaar die me aanspraken en zeiden van, zouden we niet nog eens een keer echt samen in Nederland iets kunnen neerzetten? En elke keer dacht ik, Peter Vlug, die droom. Ja, gek hè, dat dat dan in je hoofd zit. En op een gegeven moment heb ik met een paar mensen samen gezegd, zullen we het gaan doen? En die samenwerking die is uitgegroeid. Inmiddels zijn er 22 kerkgenootschappen en organisaties in Nederland die meewerken aan Project Meer. En dat varieert van de christelijk gereformeerde kerk tot de baptisten, van de evangelische omroep tot de IZB, tot, nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus echt een heel breed scala aan kerken en organisaties die meedoen. En wat we gezegd hebben is, het is belangrijk dat al de heiligen worden toegerust tot dienstbetoon. Dus dat het niet een actie is van een paar mensen die zeggen, oké, dat gaan wij doen, grote samenkomsten, hupsakee, en dat doen we. Nee, hoe zouden we nou zoveel mogelijk christenen in Nederland kunnen mobiliseren om mee te doen? En we hebben gedacht, je zou willen dat iedere christen ging bidden voor zijn eigen buren. Bid voor je buren. Wie woont er eigenlijk bij jou in de postcode? Ken je ze? Wat weet je van ze? Bid je wel eens voor ze? Dus hoe zou het zijn als je kunt bidden voor je buren? En dan ook naar je buren toe gaat met het evangelie. En dat is nu best wel ingewikkeld, hè? Want ja, nou, dag buurman, ik kom met het evangelie even bij je brengen. Hij ziet je aankomen, hè? Dus iets van, hoe kunnen we dan een soort van gereedschap maken dat je de gelegenheid geeft om dat te doen? En dan hebben we gaan een schitterend magazine maken. Meer. En dat magazine, dat maken we gericht niet op christenen, dus het is niet een heel fijn blad voor christenen, nee. Het is gericht op spirituele zoekers die niet naar de kerk gaan. En weet je, dat zijn er in Nederland zo'n 4 miljoen. 4 miljoen mensen in Nederland die wel geloven dat er meer moet zijn, maar die niet naar de kerk gaan. En voor hen maken we een schitterend blad. En de uitdaging is, hoe kunnen we zoveel mogelijk christenen vragen om op 1 september dat blad te gaan geven aan een buur. Het liefst persoonlijk, buurman, ik heb een mooi blad, wil je er eentje cadeau geven? Er staat 5,95 op, wat kost het ook in de winkel? Het wordt 84 pagina's dik, dus een schitterend blad. Als je dit cadeautje, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Meer hoeft niet, want we willen niks opdringen. Als die buurman nooit meer wat zegt, even goede vrienden. Dan loopt het risico. Hé, hey, wat heb je me nou gegeven, man? Want dat blad, dat prikkelt elke keer om te reageren. En dat wijst dan naar een website toe. De website is ermeer.nl. En op die website, bijvoorbeeld in het blad, lees je het verhaal van de verloren zoon. En dan staat eronder, vind het een mooi verhaal? Wil je het hele boek eens lezen met al die verhalen? We geven 5000 Nieuwe Testamenten cadeau. Je kunt het bestellen op de website. Of op de website kun je de cursus doen waarom Jezus, een internetcursus. Of je kunt je eigen postcode intikken, dan komt de dichtstbijzijnde deelnemende kerk tevoorschijn. De dichtstbijzijnde Alpha-cursus komt tevoorschijn. De dichtstbijzijnde groeigroep komt tevoorschijn. Dus op die manier kunnen mensen heel dicht bij huis als wij zeggen, hé, daar ga ik eens een keertje praten. Dus vervolgstappen zetten. Nou is het grappig, hè? We gaan dus op 1 september dat plan bezorgen. Maar de dag daarvoor hebben we een hele grote persconferentie. We proberen ook zoveel mogelijk de seculiere pers erbij te betrekken. Dat valt niet mee, maar we doen ons best, ja. En het idee is dat op zaterdag 1 september dus in alle kranten verteld wordt over die actie in Zamir. En dat mensen zeggen, oh wacht even, wat heb ik gezien? Ja, hè? Wacht even, dat blad ligt daar, dat heb ik niet bewust. Of, daarom heb ik dat blad niet gekregen, ja. Dus iets van nieuwsgierigheid creëren. Op zondagmorgen, de volgende dag, gaan de mensen niet naar de kerk. Want het waren die spirituele zoekers die niet naar de kerk gaan. Dus hier zijn ze niet, ja. Maar heel veel van die mensen die kijken op zondagmorgen toch wel een beetje televisie. Ze kijken voor naar Nederland Zingt op zondag. Hè? Elke zondag zo'n 200.000 mensen die naar Nederland Zingt op zondag kijken. Ja? 200.000. Waar gaat het over op zondag 2 september in Nederland Zingt op zondag? Is er meer? Of ze kijken naar Hour of Power. Waar gaat het over in Hour of Power? Of ze kijken naar de zendheid voor kerken. Waar gaat het over de zendheid voor kerken? Is er meer? En zo ook NCRV en KRO willen ook meewerken. Nog niet helemaal programmatisch ingedeeld. Maar iets van, op alle netten komt dus dat thema weer terug. We willen een Facebook- en Twitter-campagne. Help, help, help al je vrienden. Hé, is er meer? Wat vind jij daarvan? En op die manier proberen we ook daar te laten zoomen. Dat het in Twitter een item wordt. En dat iedereen zich gaat afvragen. Jongens, wat is er aan de hand? Is er meer? Dan is september is de startmaand voor de kerk en geliefde kerkraad. Wat zou nou eens een mooi thema zijn voor het startweekend van het komende jaar? Hè? Is er meer? En hebben jullie een Alpha-cursus hier? Bodega is er meer, hè? Thema van de Alpha-cursus. Groeigroepen, thema van de groeigroepen komend jaar, is er meer. Dus op allerlei manieren haakt dat in elkaar. Het is aan de ene kant heel groot landelijk, maar uiteindelijk hangt het ervan af of jij, u, die buurman durft te zeggen als je het hier is, maar kan. En als je nou echt niet durft, en je zegt, dat vind ik zo eng, hè? Dan wacht je zaterdagavond tot het donker is. En dan hopen dat u de televisie kijkt en dat u niet toch lekker bezig blijft met het heel. Maar iets van, wat een uitdaging. En dan moet ik eerlijk zeggen, we hebben een website, dat is de site kerk.nl. En op die site kun je alle informatie vinden. Daar staat toerustingsprogramma's, daar staat alle informatie. Er staat ook een kaart van Nederland op. Met rode ballonnetjes. Zodra iemand zijn postcode reserveert, komt er een rood ballonnetje te staan. En dat is ontzettend leuk. Ik vind dat zelf ook spannend. Want elke keer zie ik weer niet dat ballonnetjes verschijnen. In het begin stonden er een paar op. Als je nu kijkt, Nederland wordt helemaal rood. Ja, niet politiek hoor, maar... Dus... En als je dan inzoomt, dan zie je dat er een heleboel plekken zijn waar het helemaal rood is. Het Westland of de Veluwe of noem maar op. En weet je waar het dan niet helemaal rood is? In Waarder. Ja, Bode gaat trouwens ook hoor. Dus er is hier, en ik dacht, we gaan Gero vanavond hier hebben, want het gaat hier niet goed hè. Dus ik heb een uitdaging voor jullie. Ik zou je willen vragen om vanavond te overwegen, ga jij in jouw postcode dat blad bezorgen. En een goede nieuws is, dat blad kost 5,95 in de winkel. Maar iedereen die helpt om te verspreiden, hoeft maar 2 euro voor te betalen. Is hier een evangelisatiecommissie? Ja? Wie is er van de evangelisatie? Ja, oké. Okay, ja, jullie. Mag ik dat via jullie regelen? Want dan kan iedereen natuurlijk zelf gaan bestellen. Want jullie hebben deze kaart. Kijk, pak hem er deze bij, deze kaart. We hebben nog de opwekkingsconferentie gebruikt. De rondspurt is al weg. Maar als je kijkt naar deze kaart. Dan kun je dus invullen. Ik bestel zoveel bladen voor 2 euro per stuk. En ik reserveer de postcode. Dan kun je je postcode invullen, ja. En als je daaruit gaat dat de gemiddelde postcode is ongeveer 15 adressen. Dus als je echt wilt investeren in je buren, dan gaat je dat 3 tientjes kosten. Als je zegt, dat heb ik gewoon niet, dan nemen we de 10. En iets van, maar reserveert. En dan geef je die kaart vanavond aan een van die 3 dames hier op de 1 naar voorste rij. Want dan maak ik daar 1 bestelling van. Dan hoef je eigenlijk maar 1 keer portokosten te betalen, anders blijf je betalen. Voor de mensen buiten Waarder is dat wat ingewikkelder, denk ik. Hè? Want anders moeten jullie de hele regio door gaan sjouwen. Dus die kunnen gewoon de kaart inleveren en zeggen van oké, stuur maar toe. En het is 2 euro plus portokosten. En dan krijg je weer half augustus krijgen. In begin augustus krijg je thuis zelfs. En ze doen het wachtrijden tot 1 september. En dan die brievenbussen en de wachtkamers en je collega's en we deden ze uit. En op die manier zijn jullie deel van dat grote avontuur. Ik hoop dat je vanavond deze kaart wilt invullen. Als je dat niet doet, dan mag je die andere kaart invullen. Ja, nou, dat is een beetje het dubbele, want dit wordt dus opgezet, hè? Het Evangelisch Werkverband is initiator. En jullie weten, tenminste mensen die hier vaker komen, weten dat ik mag werken voor het Evangelisch Werkverband. En dat kost ons gigantisch veel geld om dat allemaal van de grond te trekken. En daarom zoeken we altijd mensen om te steunen, die abonneren en die donateur willen worden. Voor €5 per maand. En als je donateur wordt vanavond, dan krijg je een cd van Gerald Troost. Mag je uitzoeken welke cd je wilt hebben. En die krijg je dan cadeau. Dus dat is ook wel verleidelijk. Maar, dus ik loop een beetje met op twee benen vanavond. We hebben twee kaarten. En denk even na, welke kaart geef jij vanavond in? De dames staan straks bij de boekentafel. Bij de uitgang. Ik zet ze gewoon bij de uitgang. Ja? En daar kun je de kaart in. Misschien is het goed dat je er even over nadenkt. Gerald, misschien kun je even wat muziek maken. En dan geef ik de gelegenheid voor je om even met elkaar te overleggen. En vul eens in van hoe ga je dat doen hier in Waardo. Soms hebben we de moed niet. En vanavond bidden we om vrijmoedigheid. Dat u ons helpt, Heer, om één stapje buiten onze comfortzone te komen. Om naar onze buren toe te stappen, naar onze collega's. En aanleidingen te geven voor het gesprek over die belangrijke vraag. Waar miljoenen mensen in Nederland mee bezig zijn. Hoe zit dat nou toch? Is er meer te zijn dan naar? En hoe dan? En het zou het geweldig zijn, Heer, als wij wegwijzers naar u mogen zijn. Heer, we hebben het gehad dat gezegd dat in in heel veel landen waar vervolging is, uw kerk groeit en bloeit, terwijl het in Nederland soms een moeilijk verhaal is. Wij bidden voor onze broeders en zusters, daar waar ze vervolgd worden, omdat ze uw naam benijden. Dat u ze beschermt en bewaart. En dat u ze tegen alle intimidatie toch ook de vrijheid wilt geven, de moed wilt geven om van u te getuigen. Maar ook wij, Heer, behoed ons ervoor dat we slappe christenen worden. Bang dat iemand ons niet aardig zal vinden. Vader in de hemel, we willen u bidden voor de wereld waar we in leven. Met al zijn nood en zijn ellende. Als we zien wat er in Syrië gebeurt, Heer, ontferm je op die mensen. Met de burgeroorlog slachtoffers staan. We bidden voor uw volk Israël, dat zo dichtbij en tussen al die andere volken in. Bescherm uw volk, Heer. Ik wil ook bidden voor deze gemeente. En met Piet en Fien, boerenfijn, willen we u danken, Heer. Dat ze 40 jaar man en vrouw met elkaar mogen zijn. En dat ze dat nog te vieren met kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden. Heer, wilt u ze ook in de tijd voor hen zegenen en tot zegen stellen. Ik wil een voorbeeld doen voor Wim van Eschoot, Heer. Die onderzoeken moet ondergaan voor zijn gezondheid. En we willen vragen, Heer, of u hem kracht en nieuwe gezondheid wilt geven. Dank u ook, Heer, voor anderen die goede berichten mochten ontvangen en mogen weten, ik mag leven, ik mag doorgaan. Vader, elke dag is een geschenk van u. En leer ons om uit uw hand te leven. We bidden, Heer, voor project meer. En we danken u voor de kans die u kerken en christenen in Nederland geeft. En we bidden, Heer, dat u wegen bouwt, ook naar die seculiere pers toe. Heer, dat er media-aandacht komt. Heer, tussen al die verkiezingstoestanden in, is er meer dan alleen maar de economie. Of is er meer dan alleen maar de verkiezingen. En dat we ook naar de zingevingsvragen toekomen, Heer. Vader, wilt u het leiden door uw geest. En wij kunnen ontzettend veel organiseren en regelen. U bent het die de zegen moet geven. En we bidden ook ontferming over Nederland. En wilt u ook project meer gebruiken om mensen dichterbij te brengen. Vader, we vragen u deze dingen in de machtige naam van Jezus Christus de Heiland. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven.
straks van al het leven al aan te wachten. Het is een prachtig lied in dat we samen zingen. Zien voor beter, doen we rust. Zoekers zullen wij hem zien. Altijd opnieuw.
Thank you. wist dat jullie het konden, hè? Ik wist het. Ja, ik vind dat dat wel mag aan het eind van zo'n bijeenkomst. Lieve mensen, is in de hal de boekentafel? Daar, ja, daar. Dus daar is de boek, daar kun je dus de kaarten kwijt, hè, en ruilen tegen cd's, hè, en bij de dames de kaarten voor de postcode inleveren. Mocht je zeggen, ja, ik heb echt geen, ik moet het uitzoeken even, of ik moet thuis even regelen, of wat dan ook. Ik kan volgende week ook nog hier in de kerk bij een van de dames. Of je kunt het rechtstreeks doen op de site kerk.nl, dan kun je gewoon via internet ook reserveren en je ballonnetje laten schijnen, zal ik maar zeggen. Dus laat je postcode ballonnetje schijnen. Ik wil dat het helemaal rood wordt in deze regio. Jullie ook? Ik kijk er een beetje zorgelijk bij. Hè? Het was goed om hier te zijn. Laten we samen deze bijeenkomst beëindigen door ons te stellen onder de zegen van de Heere onze God. Of nogmaals, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs voegen de bouwlieden. Dat we echt in afhankelijkheid van Hem ook de nieuwe week in mogen gaan. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de krachtige bijstand van de Heilige Geest. Die ons vrijmoedigheid geeft. Is met u allen. En de hele gemeente zegt:
Amen.
Wel thuis.
hier nog aan.